U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Goedendag, beste luisteraars. Wij zijn terug samen om een stukje religieuze poëzie te beluisteren bij onze geliefde dichter uit Lier. Felix Timmermans had kunnen schrijven bij de aanvang van zijn teksten, maar hij heeft ook geschilderd, getekend, gebeeldhouwd. Maar met zijn pen had hij kunnen schrijven: al hier vanuit Lier schrijf ik met veel zwier en veel plezier, hoe mens en dier al dan niet met getier of getierelier plezier kunnen brengen aan God en aan de mensen. Felix Timmermans heeft als artiest van het woord en van het beeld en van de materialen de schepping neergelegd aan de voeten van God de Vader. Dat kunnen alleen kinderen en dichters. Die twee alleen kunnen bij Gods genade de schepping leggen aan de voeten van de Schepper. Want ze zijn blij genoeg om te weten welke blijdschap de schepping voor God nog betekent. Kinderen en dichters zijn blij genoeg en spontaan genoeg om moedig, al vliegende, deze schepping tot voor Gods voeten te brengen. Kinderen en dichters zijn blij genoeg om zich met een ruk los te scheuren van al de kluisters waarin de beproevingen hen hebben geklonken. Kinderen en dichters zijn eigenlijk begenadigden, blij genoeg om al het menselijke achterwege te laten en heel hun hart te verheffen tot de Schepper van hemel en aarde. Ze zijn blij genoeg om mee te stappen in de stoet, in de feestelijke stoet van alle schepselen, op weg naar de Koning der hemelen. Ze zijn ook blij genoeg en spontaan genoeg en kinderlijk genoeg om te glimlachen in de schaduw van de glimlach van God die Maria is. Kinderen en dichters zijn diep blij in de stilte van hun wezen dat die gave, volkomen gave glimlach van Maria het middelpunt is van de hemel zelf en dat aan die glimlach van Maria de ernst van elk menselijk plan ontstaat en aan haar glimlach alleen voortduurt. Dichters en kinderen hebben allebei een eenvoudig hart waarin Gods genade kan binnenstromen om door te stromen naar de mensen rondom hen. Wij luisteren in deze meimaand naar enkele mooie gedichten van onze vriend Felix Timmermans uit zijn boek Adagio. En het eerste gedicht heeft eigenlijk geen titel, maar het begint wel met het woordje de meinacht. Luistert maar, het zijn drie strofen van telkens zes regels die goed rijmen. De meinacht mint de nachtenhaal, o gulden lied, kristallen taal, juweel der avondstonden. Het is of duren blijven staan, als konden zij uiteen niet gaan, door perelen vastgebonden. De nachtziel zingt haar levensdank doorheen uw hart. Gij zijt de klank, de fluit van haar refreinen. Nog klokken, orgels of klaroen heeft zij voor instrument van doen. Gij zijt haar bidfonteinen. O edel lied, o harmonij, o was het mij gegeven vrij en los van daardse dingen. God, puur gelijk een sterrenstraal doorheen mijn kleine, zwakke taal te kunnen laten zingen. Strofe per strofe zal ik even openbrokkelen, zoals een moeder haar beschuit openkruimelt voor de kleintjes. In de eerste strofe horen we het bekoorlijke nachtegaallied, en dat lokt de dichter uit naar een ruimte buiten de tijd. Luistert maar, de meinacht mint de nachtegaal, o gulden lied, kristallen taal, juweel der avondstonden. Het is of duren blijven staan, als konden zij uiteen niet gaan, door perlen vastgebonden. De ziel van de meinacht wordt symbolisch weerklinkend in het hart van de dichter, als dat was het zijn eigen zang. Midden in de nacht hoort de dichter de nachtegaal zingen. En de nachtegaal heeft de kunst met een soort antennekes te voelen op welk ogenblik de eerste stralen van de zon in het oosten zullen doorschitteren. En enkele ogenblikken of enkele minuten voordat de dageraad aanbreekt en de begint te gloren in het oosten, zingt de nachtegaal uit het hartje van zijn hart en in het hart van de nacht, er komt een nieuwe dageraad. Timmermans beschrijft dit als een gulden lied met een kristallen taal, juweel van de avondstonden. En dan stelt hij dichterlijk vast, het is of de uren blijven staan, de klok staat stil. De zang van de nachtegaal is gewoon tijdloos. De uren kunnen niet uit elkaar gaan, maar zijn door parelen, vastgebonden. In zijn boekje De Baliter schrijft Timmermans: op een mooie lenteavond voeren Paliter, Marieke en de pastoor van het Begijnhof in een schuitje op de neten naar het Hof van Ringen. De pastoor speelde op zijn cello. De cello sprak. Het was innig, lijk een zingende mensenstem, klonk, lijk uit de waterdiepte omhoog, droeg de ijdelheid van de hemel en jongheid van de lente. Het was Beethoven, Benoit, Wagner, Palestrina, en Grieg. Zo dreven ze schoon als in een droom over het water weg en over de nachtelijke stille land, wandelde de galm van de heerlijkste muziek der aarde. Het was alsof God zijn voeten op de wereld had gezet. Met andere woorden, alles wordt stil. In de avond, in de nacht. En wanneer iemand musiceert, het mag op een blokfluit zijn, op een harp, een cello of een mondharmonica, muziek is een doel op zich, een wereld apart met een eigen tijd en eigen ruimte. Maar spelenderwijs wordt de mens zichzelf. De muzikant bloeit open. Hij gaat daarvan genieten en wordt als mens herboren. Men spreekt van de homo ludens, de spelende mens. Zowel de zang van de nachtegaal, maar ook de zang van mensen, de muziek die mensen maken, verstrooien en ontspannen. Het zijn vormen van recreatie. Na een vermoeiende dag kan wat muziek 's avonds recreëren. Maar als mensen musiceren en zingen en dansen en spelen, dan is het niet alleen om op adem te komen, maar vooral omdat ze er deugd aan beleven. In een tweede strofe klinkt het hart van de dichter als was het zijn eigen zang. De nachtziel zingt haar levensdank doorheen uw hart. Gij zijt de klank, de fluit van haar refreinen. Nog klokken, orgels of klaroen heeft zij voor instrument van doen. Gij zijt haar bidfonteine. Dat schrijft onze goede vriend Timmermans aan die nachtegaal. Het is alsof dat de nachtegaal een persoon is en de dichter gaat spelenderwijze met die persoon aanspreken. Timmermans doet dat dikwijls. Hij doet dat ook met de regen, met de dauw, met de zon. Het is een beetje als bij Franciscus in zijn zonnelied, waar de vrome man uit Assisi alle elementen uit de schepping beschouwt als broers en zusters, als kinderen van de schepper. En hij spreekt met elk natuurelement als met een levende mens. De nachtziel zingt haar levensdank doorheen uw hart. Gij zijt de klank, de fluit van haar refreinen. Nog klokken, orgels of klaroen heeft zij voor instrument van doen. Gij zijt haar bidfonteine. Timmermans vindt de muziek als klanken die van Gods wegen komen, en hij schrijft dat ook in de ode aan de muziek, waarvan de laatste strofe luidt: O schoonheid die wij niet verstaan, laat ons in uw genade staan en luisterend u bedanken. O dauw en vuur in klank gehuld, die ons met zaligheid vervult. Muziek is God in klanken. Met de klanken van de nachtegaal, de mooiste vogelzang, brengt de ziel midden in de nacht haar levensdank. Prachtig hoe de gelovige dichter uit Lier, niet voor zijn plezier, maar als een getierenlier van dank aan God lof brengt, jubel, eer en aanbidding. Gij, nachtegaal, gij zijt de klank, de fluit van de refreinen van de ziel. En dan is die ziel en de nachtegaal zo sterk dat nog klokken, nog orgels, nog klaroen nodig zijn. Dat zijn instrumenten die moeten bespeeld worden door de mens. Maar de nachtegaal heeft al die instrumenten niet nodig. Hij is de bidfonteine. Wat hij ontvangt van God, fonteint hij uit naar buiten. Het is like een fontein in een vijver die het water naar omhoog fonteint, maar al het water dat naar beneden stroomt, wordt weer opgeslorpt door diezelfde fontein. En dat wordt muziek van een heel plezierige polyfonie en symfonie. In de derde strofe horen we dan de wens dat Gods stem woord mag worden in het dichterlijke lied. En Timmermans schrijft: O edel lied, o harmonij, o was het mij gegeven, vrij en los van daardse dingen, God, puur gelijk een sterrenstraal, doorheen mijn kleine, zwakke taal te kunnen laten zingen. Voilà, dat is Timmermans op zijn best. Hij geeft zich als het ware in de handen van God en ook zijn taal. Een moedertaal, een Vlaamse taal, een wakkere, spelende, dansende taal noemt hij een zwakke taal. Maar het is ook, zoals hij in de eerste strofe in de tweede regel zei, het is een kristallentaal. De taal die door Gods geest bespeeld wordt, is werkelijk de taal die God mag inpalmen. Gods stem wordt gehoord in de taal en in het lied van de dichter. Kunnen we nog dichter bij God komen dan door geen Vlaamse dichter? O edel lied, o harmonij, o was het mij gegeven, vrij en los van daardse dingen, God puur gelijk een sterrenstraal, door geen mijn kleine, zwakke taal, te kunnen laten zingen. Als God begint te zingen, dan is het gedaan met alle dingen. Als God begint te zingen, dan moet iedereen stil, zeer stil, doodstil luisteren. En dat is zijn bede. Was het mij gegeven, edel lied, o harmonij, een lied dat vol harmonie is, zelfs wanneer er muzikale, plezierige polyfonie is. De muziek is God in klanken, waarin God zelf zichzelf wil danken om al het mooie in de sterren en in de mensen. Timmermans bejubelt de levende God om al wat hij bewerkt in mensenhanden, in mensentaal, in mensenwoorden. De gelovige inwoner van Lier heeft beseft dat elk woord een oord is waarin God een betekenis heeft gelegd. En hij haalt spelenderwijze die betekenis uit het woord. En daardoor krijgen wij een toegangspoort tot God, die zelf het woord is. Zoals Johannes begint in zijn evangelie. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Thank you. In deze mooie meimaand horen we terug een klein gedicht van onze vriend Felix Timmermans dat gewijd is aan Maria. Onze dichter was ook tekenaar en schilder, schrijver, maar ook vooral een vriend van heel vele mensen en vooral een gelovige man te midden van de mensen rondom hem. Honderden malen in de loop der eeuwen hebben Vlaamse kunstenaars, schilders, componisten en volksdichters zich gewijd aan dat unieke tafereel van de eenheid tussen moeder en kind. Er is geen enkele eenheid sterker dan de verbondenheid tussen moeder en kind. En dat is ook zo waar tussen Maria en haar kind, met een grote K, het kind van God, Jezus. Hier horen we in het komende gedicht hoe een moeder haar kind zingend in slaap wiegt op haar schoot. Het is een charmant gedicht waarbij we iets horen uit de middeleeuwse vrome innigheid van dat intieme tussen de moeder en het kind dat uit haar schoot gegroeid is. Het is een vertederend wiegeliedje van Maria die zingt. Het is geen Magnificat. Het Magnificat heeft ook een zeer eigen charme, maar hier is het over werkelijk een moeder die haar kindje in slaap wil wiegen op haar schoot. Luistert maar. Maria zingt in gouden avondstond met blanke kelen en rode mond. De rozen staan op hoge stelen, een vogel luistert in het riet. Dan sluimert kind in haar schoot, haar ogen zijn van weelde groot, en in haar mond verzoemt het wiegelied. De maanschil perelmoert in het water, maar in de schaduw sluipt de dood. Gelukkig geluk, dat ziet ze niet, dat is voor later. Vallend in dit gedicht zijn enkele bijvoeglijke naamwoorden. Een dichter heeft de wijsheid en de speelsheid tezamen om met bijvoeglijke naamwoorden te bewerken wat een schilder met felle kleuren schildert. Hij spreekt van een gouden avondstond. Het avonduur, het moment waarop de avond aanbreekt en waarbij de zon ondergaat in het westen, kan een gouden, roze-rode kleur achterlaten onder de wolken. Dus een gouden avondstond, dit is het avonduur waarop Maria haar lied zingt. En ze zingt het met blanke kelen. Een zuivere keel. Maria is de zuivere moedermaagd. Haar hart is onbevlekt, vlekkeloos, zuiver, maagdelijk wit. Die blanke kelen, daar komt dan ook een rode mond bij. Het is mooi geschilderd. De dichter gebruikt de gepaste woorden op het gepaste moment. En dan het hele decor daar rond, daar spreekt hij van hoge stelen van rozen. De ogen zijn groot van weelde. Met andere woorden, Maria's ogen zijn boordevol vreugde om de weelde van het kind Gods op haar schoot te mogen dragen. En dan de maanschil perelmoert. Dat is werkelijk, de maanschil wijst erop dat het niet de volle maan is die op die avond stond aan de hemel staat, maar zo precies een banaanvorm, zo een maanschil perelmoert in het water. En wat de inhoud is, dat is voor later. De ogen van Maria stralen van fier geluk. En dat is goed. De dichter is zelf een gelukkige mens. Maar achter zijn lieve vrouwenbeeld tekent hij een kruis. In de laatste drie strofen verwijst Timmermans eigenlijk naar de profetie van Simeon op het ogenblik dat ze het kindje Jezus opofferen in de tempel. Dan zegt hij, zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot teken dat weersproken zal worden, en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Met andere woorden, Maria is er niet beter aan toe dan Jezus. Ook haar weg naar de heerlijkheid loopt over Golgotha. Het Maria-lied eindigt dus eigenlijk in zekere mineur. Dat Maria bezongen wordt door deze gelovige Felix, is een deel van zijn geloof in de menswording. Het woord van God is vlees geworden in Maria's warme moederschoot. En Sint Paulus schrijft dat in zijn Galatenbrief. God heeft zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw. Dat is dus een historisch moment dat niemand meer kan tegenspreken. En wat wij uitspreken in ons credo, Jezus is geboren uit de maagd Maria, heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. En dat horen we in die laatste vier zinnetjes. De maanschil perelmoert in het water, maar in de schaduw sluipt de dood. Gelukkig geluk, dat ziet ze niet, dat is voor later. Timmermans kent dus het leven van Jezus en van de moeder Gods, die tot onder het kruis trouw bij haar zoon blijft. En daarom durft hij in dat Maria-lied verwijzen: in de schaduw sluipt de dood. Gelukkig dat Maria het nog niet ziet of nog niet weet of het nog niet ten volle beseft, dat is voor later. Het is zeer mooi van onze gelovige, diepgelovige dichter dat hij het kruis niet in uit de weg gaat. Want het kruis behoort tot de kern in de christelijke verkondiging. Zonder Goede Vrijdag is er geen Pasen. Het christelijk geloof is een kruisgeloof. En de Mater Dolorosa heeft haar eigen kruisweg bewandeld alvorens het eeuwige licht van Gods aangezicht aan haar is verschenen. Maar daardoor begrijpt de lieve moeder maagd Maria het verdriet, de pijn, de eenzaamheid van vele mensen. Zij is waarlijk de troosteres van de bedroefden, de toevlucht van zondaars, tollenaars, sukkelaars en bedelaars. Zij is werkelijk de deur op de hemel, de porta celis. Voor deze moeder blijft onze geliefde dichter zingen en bezingen. Maria zingt in gouden avondstond met blanke kelen en rode mond. De rozen staan op hoge stelen, een vogel luistert in het riet. Dan sluimert het kind in haar schoot, haar ogen zijn van weelde groot en in haar mond verzoemt het wiegelied. De maanschil perelmoert in het water, maar in de schaduw sluipt de dood. Gelukkig geluk dat ze ziet, dat is voor later. Alle mama's die nu meeluisteren, zullen zich herinneren de eerste weken of de eerste maanden dat men een kindje ter wereld bracht, hoe men dat kindje graag koestert op de schoot. En dan, 's avonds, bij het uur van slapen gaan, als het kindje nog wat schreit of niet wil gaan slapen, dan houdt men het nog eventjes dicht bij zich, gekoesterd op de schoot. En dan sluimert het kind in. Het kind sluit zijn oogjes, want het is zo zalig zacht bij moeders schoot. En dat gebeuren bezingt en beschildert en beschrijft onze geliefde Timmermans. Een derde gedicht voor deze bezinning met de dichter Timmermans gaat meer over een stukje natuur. Paliter is een dichter die geniet van alle elementen uit de schepping. En wat we brood nodig hebben als zegen is de regen. Hij schrijft een gedicht: O regen, die het land verblijdt, kom heerlijk neergezegen. De druppelen die gij henen spreidt, o malse, milde regen, gaan als een lied van zaligheid, als iets gezegend en gewijd, langs heren wegen. O regen, goede regen, die breed het land begiet, kom, leg de weerslag van uw lied in het hart, dat het verdriet doet zuchten en bewegen, o reine, pure regen. De tijd is groot en het leven lang, en raar de blijde wegen, maar met in het hart uw zoet gezang, o frisse, jonge regen, zijn bange uren minder lang en wordt veel smart verzwegen. Kom lavend uit de lucht gezegen, genadenrijke, volle regen. Ik voel hoe groot en schoon ge zijt, doorheiligd en gebenedijd, o reine, blanke regen. Kom, neergezegen, kom. Dit gedicht lijkt een beetje op het einde van de Apocalyps, waar men bidt Maranatha, kom, Heer Jezus, kom. Hier hoort ge de landbouwer, de boer, die na maanden droge zomerzon begint te zeggen aan de pastoor, we moeten toch een mis opdragen dat we een beetje regen krijgen uit de hemel, want anders gaan we geen goede vruchten hebben. En ooit heb ik dat meegemaakt bij de pastoor van Sint Gorix Oudenhoven, toen we daar op kamp waren, een soort bezinningskamp met jonge mensen. En het was ook een heel dorre, droge zomer. En de zondagsmis zaten we in de parochiekerk. En op het einde van de mis zegt de pastoor, we gaan met de reliquie van Sint Gorix regenen, want we hebben veel regen nodig. In plaats van te zeggen, we gaan zegenen met de reliquie. En nu gaat het over de regen. En Timmermans vindt dat water, hemelwater, dus ook brood nodig. De bede eindigt. Kom, neergezegen, kom. En hij spreekt de regen aan alsof hij met een vriend spreekt. Meerdere keren, 1, 2, 3, 4, 5 keren spreekt hij de regen aan van o regen die het land verblijdt. O malse, milde regen. O regen, goede regen. O reine, pure regen. O frisse, jonge regen. O reine, blanke regen. Kijk eens welke bijvoeglijke naamwoorden hij als het ware uit zijn mouw kan schudden of uit zijn pen kan schudden om ons te zeggen hoe dierbaar de regen hem is. De regen is werkelijk een zegen. En hij spreekt tot de regen. We gaan het samen overlopen, hè? O regen die het land verblijdt, kom heerlijk neergezegen. De druppelen die gij henen spreidt, o malse milde regen, gaan als een lied van zaligheid, als iets gezegend en gewijd, langs scheren wegen. Buitengewoon hoe hij de regen, dat wat neerdruppelt uit de hemel, door de sluizen, soms regent het met kuipen, soms is het motregen, soms zijn de regendruppeltjes als zoentjes uit de hemel. Maar hij schrijft hier, dat hij zegt tegen de regen, jullie verblijden het land. Dat doet me spontaan denken aan de psalm die zegt, onze ziel dorst naar God, zoals dorre akkers hunkeren naar regen. Dorre akkers breken open. Er komen scheuren in de grond, zoals we dat zien op foto's uit de Sahelgebieden. Maar ook bij ons, wanneer het maandenlang droog blijft, dan zie je scheuren komen in de aarde. Die aarde smeekt om regen. En dan, wanneer het regent, verblijdt de regen het land, de kluiten aarde waaraan de boer het zaad heeft toevertrouwd. Dan verblijden zich ook de runderen, de schapen, de koeien, de paarden, die het bijna uitgedroogde gras terugzien groen worden. O regen die het land verblijdt, kom heerlijk neergezegen. De druppelen die gij henen spreidt, o malse milde regen, gaan als een lied van zaligheid, als iets gezegend en gewijd langs heren wegen. De regen spreidt zich heen over heel het land. Er is geen grassprietje, geen bladje op de bomen dat niet gezegend wordt door de neerzijgende regen. Het is een malse regen, een milde regen. En het gaat als een lied van zaligheid. mooie definitie voor de regen. Als een lied van zaligheid gaan de regendruppels, als iets gezegend en gewijd, langs scheren wegen. Het is bijna waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men nu Maria tegen. Hier is het langs scheren wegen. O regen, goede regen, die breed het land begiet, kom, leg de weerslag van uw lied in het hart, dat het verdriet doet zuchten en bewegen. O reine, pure regen. Wat is de grootste activiteit van de regen, van die goede regen? Het begiet het land breed. De regen komt niet op de akkers van de CD&V-boeren, als ik ze zo mag noemen, maar ook op de akkers van de socialistische boeren en van de liberale boeren zeker. En van alle boeren, alle artiesten, alle communisten, iedereen krijgt de regen uit de hemel. Het is wat Jezus zelf zegt. Mijn Vader laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gij luisteraar moet maar kiezen bij wie ge zijt. Maar de regen begiet dus breed het land. Er is niemand die moet zeggen, ik krijg van God geen regen. Iedereen wordt ermee gezegend, soms een beetje te veel. Maar dat is nu eenmaal zo in een land dat zon en regen geniet. Kom, zegt hij tot de regen, kom, leg de weerslag van uw lied in het hart. Met andere woorden, laat mijn hart zingen, een liedekijn, want uw regen doet geen pijn. Leg de weerslag van uw lied in het hart, dat het verdriet doet zuchten en bewegen. Met andere woorden, als het lied van de regen en mensen die een dakvenster hebben en onder het dakvenster slapen, of mensen die de regen tegen de ruiten horen tikken, die kennen het ritme en de cadans en de deining van het lied. De regen is als een lied en dat lied doet het verdriet zuchten en bewegen. Dat is de pure, zuiverende, wassende regen. Het water dat uit de hemel neerstroomt, is eigenlijk om de mensen te helpen zich met het nodige water te behelpen. Niet alleen om de dorst te lessen, maar ook om zoveel klaar te maken bij de maaltijden, maar ook om zoveel te wassen, te zuiveren en te spoelen. Lang leve de regen, allerwegen is hij een zegen. En dan gaat de dichter verder. De tijd is groot en het leven lang en raar de blijde wegen. Maar met in het hart uw zoet gezang, o frisse jonge regen, zijn bange uren minder lang en wordt veel smart verzwegen. Hier bestoeft hij de regen, hij bejubelt de regen, hij geeft haar een pluim, want wat de regen bewerkt in het lange leven, dat is een zekere rust brengen, een zoetheid, vooral in de bange uren. De bange uren zijn minder lange uren, wanneer de regen door zijn getok op het venster of door zijn getik op het dakvenster of door zijn neerdruppelende plezante plasjes in de tuin, de regen maakt het leven zachter en zoet. De regen brengt ook vruchtbaarheid aan alles wat gezaaid is op de akkers of in de tuin, of doet ook de bloemen en de bomen terug verkwikken en verfrissen. O frisse, jonge regen, bange uren zijn minder lang dankzij uw gezang, uw zoet gezang. Opvallend zijn die passende bijvoeglijke naamwoorden waarmee de dichter speelt. En op het einde dicht hij in dit gebed tot de regen: kom, lavend uit de lucht gezegen, genadenrijke volle regen. Ik voel hoe groot en schoon ge zijt, doorheiligd en gebenedijd. O reine, blanke regen, kom neer gezegen, kom. Het doet bijna spontaan denken aan het lied O kom Emmanuel. Ook de redder van de wereld, de God met ons, is neergebeden door Joodse vrome zielen. Na eeuwenlang wachten en bidden, God laat u zien, kom toch op bezoek. Zo komt de regen neergezegen, dankzij de biddende boeren en de biddende bevolking, die smeken: God, we hebben water nodig. We kunnen niet zonder uw regen. Of we verdorren, we besterven het. Kom lavend uit de lucht gezegen. Dorstigen laven is een werk van barmhartigheid. Kom dorstigen laven. Kom de aarde laven. Kom uit die hoge lucht naar beneden gezegen. En wees een zegen, genadenrijke, volle regen. Genadenrijk wil eigenlijk zeggen, rijk aan gave Gods. De regen is een genade voor elk plantje, elk boompje, elk visje, elk vogeltje, elk menske op aarde, voor alle levende wezens is de regen een zegen, een genade, een gratis gave Gods, de volle regen. En dan het recht uit het hartje van zijn dichtershart: ik voel, daar hoort ge de fijne snaren van een gevoelige dichter, ik voel hoe groot en schoon ge zijt, doorheiligd en gebenedijd, o reine, blanke regen, kom neer gezegen, kom. En rond het thema van de regen kom ik nog heel even bij een ander gedicht dat andermaal spreekt van zijn inwendig leven. Na regen komt zonneschijn, maar na zonneschijn komt regen. En na het uitbundige, lichtzinnige plezier komt er ook een tijd van inkeer. De regen zelf is altijd een zegen voor de ziel. Timmermans, met zijn lierse kennis, weet dat de mens soms dwaas handelt en ijdel leeft. En hier hoort ge in het volgende gedicht een mijmering over de inwendige strijd van de ziel, die nooit eindigt in dodelijk leven, maar wel verwijst naar het vergankelijk bestaan van de mens. Het raam staat open op de regen, en 't is, lijk David heeft gezeid, een regen die het land verblijdt. Het is een zegen, niet slechts voor de aarde, ook voor de ziel, die met de zon luidruchtigheid in bont en dwaas gedoe verviel, en nu bezinkt, vervuld van spijt, en het berouw voelt kiemen. Het is of de dag in alle vlijt met een oneindigheid van priemen de grijze pij van mijn deemoed breidt. Zondebesef is niet vreemd aan de taal van onze Timmermans. Het is voor hem een weldoende genade, want de Bijbel, en daar was Timmermans mee vertrouwd door zijn wekelijkse aanwezigheid in de kerk, in de weekendmis. De Bijbel is een en al oproep tot eerlijk zondebesef en een deemoedige schuldbelijdenis. Hij schrijft zelfs, zoals we het lezen in de brief van Johannes, als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, is God zo getrouw en genadig dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad. Het raam staat open op den regen en het is, like David heeft gezeid, een regen die het land verblijdt. Het gaat weer om de genaderegen die recht uit de hemel komt en niet alleen de dorre akkers besproeit en vruchtbaarheid geeft, maar ook een genade is voor de ziel. De ziel die met ter zon luidruchtigheid in bond en dwaas gedoe verviel. En nu bezinkt, vervuld van spijt, en het berouw voelt kiemen. De ziel verviel in bond en dwaas gedoe. Hier hoor je de dichter die met een droeve noot mediteert over het kwade dat gebeurt binnen in het inwendige leven van een mens. Ik lees hiervoor een stukje uit een tekst die juffrouw Symphorosa van de Begijntjes spreekt. Zij peinst en denkt maar op Martinus. Zijn gestalte wandelt door haar gebeden. Zij bad ervoor thuis en in de kerk. Het dacht haar dat het een groot kwaad was, maar terwijl zij vroeg dat die gedachten aan Martinus zouden verdwijnen, wenste ze dat ze in haar bleven wonen. Timmermans schildert allerlei karakters uit, hij beeldt ze uit en hij vindt dat ook in Symphorosa een innerlijke tegenstrijd tussen de ziel die naar geestelijke volmaaktheid streeft en het hart dat zich niet kan lostrekken van stoffelijke verlangens. Dus de mens wordt heen en weer geslingerd tussen wat God van hem verwacht en tussen wat zijn vlees van hem verwacht. De goddelijke wil en de menselijke wil kennen een strijd. En steeds stelt Timmermans die zwakheid van de mens in het licht. De mens is wel een zondaar, maar daarom nog niet slecht in wezen. Het doet mij ook spontaan denken aan de goede moordenaar op het kruis, die ondanks zijn misdaad aanvoelt wat hij in Jezus ziet uitstralen wanneer hij zegt, in hem is niets verkeerds. De goede moordenaar wordt daar de advocaat pro Deo voor Jezus. En daarom zal Jezus ook aan hem zeggen, als reactie op de vraag van de moordenaar, denk aan mij als gij in uw koninkrijk zijt gekomen, dan durft Jezus zeggen, heden nog zult gij met mij zijn in het paradijs. De goede moordenaar heeft dus de onschuld van Jezus uitgesproken. Als de schuldeloze die de schuldenlast van de mensheid wegdraagt. En dat wordt hier bezongen. Het is of de dag in alle vlijt met een oneindigheid van priemen de grijze pij van mijnen deemoed breidt. De goede moordenaar is hier onbewust door Timmermans naar boven geroepen. Waar de ziel verviel tot bond en dwaas gedoe, tot moord zelfs, daar roept de oneindige God op, kijk naar mij, in wie geen onschuld is. En de meeste kruisbeelden tonen de meester met lichtgeheven armen naar de hemel toe, alsof hij wil zeggen, ik laat u meedelen in mijn verrijzenis, ik keer naar de Vader en ik neem u mee in de vlucht naar de hemel. Ik sluit af met een herhaling van dit gedicht. Het raam staat open op den regen en het is zoals David heeft gezegd. Een regen die het land verblijdt. Het is een zegen niet slechts voor de aarde, ook voor de ziel, die met der zon luidruchtigheid in bont en dwaas gedoe verviel. En nu bezinkt, vervuld van spijt en het berouw voelt kiemen. Het is of de dag in alle vlijt met een oneindigheid van priemen de grijze pij van mijn deemoed breidt. Tot komende maand, als het God belieft, tot altijd.